Goedemorgen. Voor het eerst zonder papier. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Vroeger kon je ook zelf dit ding bedienen. Ik wil het graag hebben over toevallig gewijs de vele kleuren van God. Wat wij gekregen hebben van hem. En daar wil ik er dan straks eentje uitpakken. Het is heel grappig. Het was geïnspireerd door Klaas natuurlijk, cadeautjes, dat we allemaal krijgen. Kan ook zijn door mezelf, over 2 dagen ben ik jarig. Maar ik was in ieder geval, dacht ik, aan cadeautjes wat we allemaal krijgen. Maar dan wat we van God krijgen. En ik heb in het boek opgezocht, ik typte gewoon het woord in, gekregen. En dan zal ik eventjes heel snel er doorheen gaan, zonder te zeggen waar het staat, want dat doet er dan even niet toe. Gekregen hebben wij genade, vergeving van zonde, eeuwig leven, weergenade, liefde. Een opdracht gekregen hebben we gekregen om hem te dienen. De Heilige Geest hebben we gekregen. Een hoge plaats in de hemel. Een belangrijke taak hier op aarde. Een nieuw leven, gave van God, oftewel werk om te doen. Nou, zo eventjes heel snel een paar dingen die we allemaal kregen. Ik wilde 1 kleur uithalen, oftewel 1 gift uithalen, 1 gave uithalen. Dat is dan, om maar eventjes meteen met Rut te beginnen, met wat zij vertelde. Dat is dan bijvoorbeeld rood. Maar het is wel mijn kleur rood. Dat wil ik dan eventjes duidelijk maken. Misschien is het voor u donkerrood en voor mij lichtrood. Ik hoop niet dat het voor u blauw is. Want dan heb ik iets heel doms gezegd. De volgende kan. Ook geïnspireerd werd ik door Romeinen 8. Daar hebben we lezingen over gehad. En in Romeinen 8, daar vinden we onder andere deze tekst. Dat hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Dus met hem worden alle dingen geschonken. En in 1 Korinthe 2, we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar een geest van God, om zo te weten wat God ons in genade allemaal gegeven heeft. We kunnen erachter komen. We hebben cadeaus gekregen. En we kunnen met hem alles geschonken krijgen. Met hem. Daar draait het om, namelijk. Wat is dat met hem? En ik probeer dat vandaag uit te leggen door de eerste en belangrijkste, denk ik, gave van God die wij hebben ontvangen met u te noemen. En dat is de volgende. De vergeving van onze zonden. Nou. We hebben het vanochtend al over gehad en zo moeilijk is het ook allemaal niet, want we weten het allemaal wel. Toch is het ook moeilijk, zei Rut net. En ik moet zeggen, wat ik heb bedacht of wat ik heb gevonden in de Bijbel, waar ik niet alleen van de week mee bezig ben geweest, maar al jaren, heeft mij geholpen om het iets beter te begrijpen. Dus ik hoop dat dat ook voor u geldt. De vergeving van onze zonden, zoals in Markus 2 bijvoorbeeld staat, dat Jezus dat zelf zegt, als iemand van mij vergeving krijgt, heeft hij vergeving gekregen. De vergeving van onze zonden. En om dat bij een andere manier aan te pakken dan u misschien gewend bent, dan moeten we terug naar de basis van hoe krijgt iemand vergeving van zonden? Hoe kreeg iemand in het Oude Testament vergeving van zonden? En dan komen we bij het volgende plaatje, dat was namelijk door de hoge priesters. Een heel kort verhaal, er zijn mensen hier in de zaal die er vast meer over kunnen vertellen. Maar Israël bestaande stammen, 12 stammen, die werden verdeeld. En iedereen kreeg een stukje land. En behalve de stam van Levi, de Levieten, die kregen geen land. Die moesten namelijk de priesterdienst vervullen. En die werkte dus eigenlijk voor iedereen. Maar die hadden dus geen land, dus die konden geen schapen houden, die konden geen broccoli oogsten. Nou lukt dat bij ons ook niet, maar dat komt door de slakken. Maar Het gaat om het idee dat we dat zij niks hadden en daarom is er het tiende, dat tiende gegeven ontstaan. Dus alle andere stammen die wel land hadden gekregen, moesten een tiende afstaan aan de Levieten, zodat zij ook wat te eten hadden. Een prachtig gebaar en nog steeds kennen we dat, een tiende, dan weten we precies wat er bedoeld wordt. Er zijn mensen die zich er ook strikt aan houden en die een tiende van hun inkomen opzij zetten. Ik vind dat prima, maar het is niet meer omdat het zo hoort, omdat het zo moet. Het is ontstaan hier uit, in het Oude Testament in Israël, omdat de Levieten geen stam hadden. Niks mee aan de hand dus als het wel doet. Nee, zo bedoelde ik het niet, maar ga het niet hier verkondigen dat het moet. De hoge priester, die zorgde er dan voor dat, want wat was de taak van de hoge priester? Ja, dat is de volgende. Wat doet dan een hoge priester? Hij heeft een speciale taak, dat is heel belangrijk, om de medemens bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert hem de dieren die zijn gegeven om niet alleen de zonde van de gewone mensen, maar ook die van hemzelf te bedekken. Dus de hoge priester zorgde ervoor dat, dat het volk tot God kon gaan. Ze was eigenlijk een soort tussenpersoon. Ik moest een beetje aan de paus denken dat het ook een soort tussenpersoon tussen God en de mensen is. Alleen daar is God op aarde neergedaald. Als het ware, en hier, deze hoge priester, daar is het net andersom. Hij vertegenwoordigt de mensen tussen God. En zelf was hij dus ook gewoon zondig, zoals hier staat. En maakte die zonde en moest hij ook voor zichzelf offeren. Want iedere hoge priester wordt aangesteld om zowel gaven als slachtoffers te offeren. Dus hij was niet alleen voor de zonde, maar ook om te danken, om God te danken. En ook nog om te leren, daar waren de priesters ook voor. En dat was de taak van de hoge priester. En dat is de taak van het vergeven van zonde, zodat we bij de reine, almachtige God kunnen komen. Zoals je ziet ga ik vanaf nu heel veel uit Hebreeën citeren, omdat daar het hele werk van de hoge priester het best wordt uitgelegd. Ik heb ook het boek gepakt. Speciaal, nee, dat is niet waar. Nee, niet speciaal voor boven, speciaal voor mezelf. Ik lees zelf Statenvertaling, maar als ik dat hier zou doen, dan zou ik vast een aantal woorden niet meer kennen. Vandaar het boek vind ik fijn, omdat het boek woorden uit de Statenvertaling omschrijft met meerdere woorden. En daardoor worden vaak heel veel dingen duidelijk. De volgende. Want het werk van de menselijke hoge priester is niet volmaakt. Het faalt. Onder het oude verbond moesten er heel veel priesters zijn, want ook een oude priester sterft, dan neemt een nieuwe het over. Dus er moesten continu weer opnieuw priesters worden aangesteld. Ik heb het even opgezocht, maar bij de paus werkt het net zo. Die moet ook continu weer aangesteld totdat hij overlijdt. En er is één paus geweest, die heeft 33 dagen paus geweest, ergens in de eind jaren 70. Dus daar geeft al iets aan dat het niet werkt op deze manier. En zo werkt het met de hoge priester ook. Het was niet perfect. Er moest telkens weer een nieuwe komen. Vers 27. Gewone priesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig om hun eigen zonde en die van het volk te bedekken. Ook hoge priesters zondigden dus. Ze moesten de zonde van het volk bedekken, maar ook die van hunzelf. En iedere dag moesten ze weer offerdieren brengen. Dus ik heb vorige keer dit verhaal ook verteld, dat is al 4, 5 jaar geleden. En toen vertelde ik, kom je met je lam of zo, kom je naar de priester, die geef je dan. En je zonden zijn vergeven en je loopt weer terug naar huis. En je ziet een heel mooie stier en je denkt, wauw, gaaf, ik wou dat ik hem had. Kun je weer met een nieuw lam naar de hoge priester toe. Het werkte niet. Het oude systeem, vers 18, waarin een priester werd, omdat men tot een bepaalde stam behoorde, is opgeheven omdat het niet werkte. Het werkte dus niet Het oude systeem werkte niet. Ik heb iemand gekend, daar heb ik een hele discussie mee gehad. En die vertelde mij, iedere avond voordat ik naar bed ga, noem ik al mijn zonden voor God. En ik eindigde altijd met, en alle die ik vergeten ben. En we hebben toen de discussie gehad. Ik zei, in mijn ogen is dit dus het oude verbond, wat niet werkt. Ik denk niet dat het slecht is, maar ik denk dat het niet nodig is. Natuurlijk, we kennen Johannes 1, Johannes 1. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en onze ongerechtigheden te reinigen. Tuurlijk. Het kan soms zijn dat dingen je zo dwars zitten dat het goed is om ze hardop te zeggen tegen God. En weet dan, en ik heb dan iemand eens horen zeggen, er staat dus niet dat God dan genadig en barmhartig is. Want dat is hij al geweest toen hij eenmaal aan het kruis stierf en eenmaal de scheidslijn tussen hem en God heeft weggebroken. Maar hij is getrouw en barmhartig aan wat hij beloofd heeft toen hij aan het kruis ging. Als we dat dus doen, prima. Maar het is niet zo dat onze zonden alleen vergeven worden als we ze belijden. Dat is de omgekeerde weg. Onze zonden zijn vergeven dankzij het werk van de priester. Het oude systeem werkt dus niet. Kortom, dan komen we natuurlijk naar de clue en wat we eigenlijk allemaal wel weten. Want wat hebben we dan wel nodig? Onder de oude verbond zondigden de hoge priesters, die ook maar zwak en zondige mensen waren. Maar God legde de eed af dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. We hebben dus niet de priesters naar de levieten, naar Aaron nodig, de aardse priesters, maar we hebben Jezus Christus, onze priester, nodig. Als wij door levitische priesters en hun wetten gered hadden kunnen worden, dan hadden we Christus niet meer nodig. Maar een priester als Melchizedek en niet als Levi, Aaron en de andere priesters. We hebben dus een andere priester nodig. Niet die van de levieten, niet die van Aaron, maar een priester zoals Melchizedek. Daar kom ik straks nog op terug, want ik ga twee uitstapjes maken. En de eerste is, hoe werd Christus dan onze hoge priester? Als iemand u over vraagt, en ik weet dat Hans Arendsen een keer hier gezegd heeft, waarom moest Jezus mens worden? En hij haalde toen aan, en dat zal ik voor duidelijk maken, en dan zodat u dat ook kunt onthouden als die vraag ooit komt, Hebreeën 2. Daar staat het in drie verschillende bewoordingen en in drie verschillende betekenissen waarom Christus mens moest worden. De eerste, Hebreeën 2, vers 9. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan, omdat hij sterven moest. De omschrijving mens worden is hier vervangen door lager dan de engelen staan, omdat hij moest sterven. Dat is één. Vers 14. Hij is mens van vlees en bloed geworden, want alleen als mens kon hij sterven en weer opstaan, en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. De tweede reden dat hij mens moest worden, was dat hij moest sterven, maar niet alleen sterven, daarna opstaan om zo de macht over de dood te overwinnen. Als je namelijk de macht over de dood, over de duivel hebt overwonnen, dan ben je onoverwinnelijk. En de derde reden, en er staat weer anders omschreven in vers 17, het was nodig dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd. Daar gaan we weer, dat is de derde omschrijving. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden. Het kenmerk van de hoge priester in de orde van Melchizedek is namelijk dat hij voor altijd blijft. En dat hij niet eens naar iedere dag moet sterven als het ware, maar dat hij eens en voor altijd sterft en dat dat een eeuwigheidswaarde heeft. Klein uitstapje, iets over Melchizedek. Melchizedek de priester van Melchizedek, daar vinden we drie keer drie plekken in de Bijbel. Allereerst historisch, Genesis 14, profetisch, Psalm 110, en historisch en de vervulling van de profetie in de Hebreeënbrief. Historisch, Genesis 14, daar vinden we dat Abraham, dat Lot gevangen wordt genomen. Alles wordt van hem afgepakt. En Abraham die pakt een paar mensen, zoekt ze goed uit en verovert alles weer terug, inclusief zijn neef Lot. Alles wordt weer teruggepakt. Ook de dieren en alles wat hij kwijt was, wordt weer teruggepakt. En dan lezen we in vers 18, en Melchizedek, de koning van Salem, Salem betekent vrede, zit het woord shalom in, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God de Almachtige en sprak een zegen over Abraham uit. En dan staat er iets over die zegen. En dan Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. En daarna, zo plotseling als die verschijnt, verdwijnt hij ook weer en komt hij niet meer voor in de Bijbel. Tot Psalm 110, waarin gezegd wordt, een profetie dat Jezus, de koning, dat Jezus onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek gaat worden, dat we die nodig hebben. Daarna komen we in de Hebreeënbrief. En in de Hebreeënbrief, daar vinden we dat hetzelfde verhaal uit Genesis 14 weer terug. Alleen wat meer kenmerken, zodat we iets meer te weten komen over die Melchizedek. Het begint bij vers 1, want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning van de koningen. En hij zegende hem, waarna Abraham hem een tiende gaf. Dat weten we. Wat we nog meer achterkomen is dat zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. En koning van Salem, dat betekent dat hij koning van de vrede is. Dus het is niet alleen dat ik dat verzin, maar het staat hier gelukkig beschreven in de Hebreeënbrief. Dan staat er ook nog dat het buiten kijf is dat de een altijd gezegend wordt door de ander, door een meerdere. Iemand die daarboven staat. En Abraham, onze aartsvader, werd dus gezegend door deze Melchizedek. Bijzonder, wie staat er boven Adam, boven Abraham in die tijd? Aanschouwt nu hoe hij aanschouwt nu hoe groot deze was, aan wie zelfs Abraham tiende gaf. Zo groot was deze Melchizedek. En als laatste, heel bijzonder, hij heeft geen vader of moeder en hij heeft geen oorsprong. Nou zijn er theologische discussies over wie dan die Melchizedek is, gaan we niet doen. Ik denk, mijn kleur, het is God zelf. Het is de orde van God zelf als hoge priester. Geen oorsprong, gezegend worden door een meerdere zegent de mindere. Koning van Salem, koning van de vrede, koning van de gerechtigheid. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. We hebben zo iemand dus nodig die naar de orde van Melchizedek is. En dat vinden we dan in Hebreeën weer terug. God had hem, en dat gaat over Jezus Christus, immers aangewezen als hoge priester op dezelfde wijze als Melchizedek. En vers 7, Christus, de nieuwe hoge priester van dezelfde rang als Melchizedek, is geen priester geworden op grond van afstamming, maar op grond van zijn onvergankelijk leven. Daarom was het van belang dat hij mens werd, zodat hij kon sterven. Dat hij mens werd, zodat hij de duivel, de dood kon overwinnen. Dat hij mens werd om onze hoge priester te kunnen worden. Ik sluit af. Wat betekent dit voor ons? Ja, ik zei al, ik blijf bij Hebreeën. Maar hier zou ik vanaf Romeinen tot Openbaringen een stuk of 100 teksten kunnen bedenken. Wat dat voor ons betekent. Dat wij vrij naar God kunnen gaan. Dat wij vrij van zonde zijn. Maar ik zou het bij Hebreeën houden. Vers 6 van hoofdstuk 8. Maar Christus, de hemelse priester, heeft een veel belangrijke taak gekregen dan de priesters van Israël. De menselijke dus. Door zijn bemiddeling heeft God een nieuw verbond met de mens gesloten dat beter is, omdat het op betere beloften steunt. Dat oude verbond, wat dus verbroken is, is vervangen door een nieuw verbond. En dat nieuwe verbond is beter en heeft betere beloften. Of zoals we in Romeinen 8 lazen. Met Christus, als we eerst Christus gelijk zijn geworden, door met hem te sterven en met hem op te staan, krijgen wij ook alle dingen geschonken. Het lukt niemand om met God in het reine te komen. Maar nu hebben we een veel betere hoop. Want Christus maakt het voor ons met God in orde. Zodat wij bij hem mogen komen. Hebreeën 7 vers 19. Ja, wat kan ik hierop nog meer zeggen? Christus treedt tussen beiden. Het past ook helemaal in Romeinen 8 dat we daar gelezen hebben over dat hij voor ons bidt. Zodat wij nu bij God mogen komen. Of zoals een van mijn favoriete teksten. Laten we daarom met vrijmoedigheid naar de troon van God gaan. Om van hem genade te ontvangen en hulp te krijgen. Wij mogen vrijmoedig. Ik denk altijd bij mezelf, dat is best wel een lastig woord, maar toch wel gebruiken we dat nog wel. Maar het betekent eigenlijk heel letterlijk vrij van moed. Je hebt geen moed nodig. Ik moest denken aan het verhaal van Esther die bij Nebukadnezar komt. Nee? Ahasveros, dankjewel. En Esther die loopt naar binnen en het was gebruikelijk en niet gebruikelijk dat de vrouw bij de koning kwam. Maar dan kon hij zijn scepter uitsteken en dan was ze welkom. En anders zou ze te dood worden veroordeeld. Nou, dat is het tegenovergestelde van vrij van moed. Daar heb je heel veel moed voor nodig. Maar wij kunnen dus vrij van moed tot hem gaan. Altijd voor de grote, de kleine dingen. Vrijmoedig naar God. Ja, daar waar mee afsluiten. Nog één tekst. We hebben dus Jezus Christus. We hebben dus het priesters die voor onze zonden tussen beiden treden. De priesters, de aardse priesters, de Aaronse priesters, de levieten. Dat was niet perfect en dat hoorde bij het oude verbond. Dat is opgeheven. En we hebben daar een nieuwe verbond voor teruggekregen. Met een hoge priester naar de orde van Melchizedek. Die voor altijd blijft Jezus Christus. En hij zorgt ervoor dat de weg naar de Vader open is. Wat betekent dat voor ons als laatste? Het bloed van bokken en stieren, zoals de oude priesters dat deden. Die konden zonde reinigen. Maar hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? Hij die zelf zonder zonde was, heeft door hulp van de eeuwige geest zich aan God overgegeven om voor onze zonde te sterven. En daarom wordt ons geweten gereinigd, gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen we de levende God dienen. Ik sluit altijd vaak af met dit tekst, omdat ik het zo mooi vind dat ons geweten gereinigd is. Dat we niet iedere keer hoeven te denken van, ik heb dit eerder geprobeerd en toen heb ik gefaald. Dus ik geef het maar op. Dat hoeft niet. Ik heb gefaald naar mijn vrouw, naar mijn kinderen, dus ik kan God niet meer dienen. Nee, onze gewetens kunnen we opreinigen. We kunnen iedere keer weer op nul beginnen en opnieuw ons tot God wenden en hem dienen. Hem dienen met gaven, zoals ik net al zei. Een jaar geleden, toen was ik jarig op de zondag, de 16e, en toen sprak ik over gaven. En toen legde ik uit dat er twee soorten waren, gaven om te spreken, die zijn er niet zo heel veel, en gaven om te dienen. En in dienen, er staat een heel lijst in Romeinen, er staat gastvrijheid bij, er zijn allemaal dingen die heel dichtbij zijn. Ik noemde ook altijd de kopjes, ja, ze zijn alweer weg, geloof ik, ja, ze zijn bezig. Dat is dienen. We kunnen God, zijn gemeente, dienen in de kleine dingen en in de grote dingen. Waarom? Omdat de weg vrij is en omdat we een hoge priester hebben die voor altijd blijft. Amen.